Wat ik dit komende half uur met jullie wil doen is als eerste wil ik jullie een paar gedeelten voorlezen over een verslag van een opwekking wat ik al zei. Broeder Leen van Valen die heeft hier op dezezelfde plek heeft hij in eind augustus 2019... toen dit gebouw werd geopend, waar ik ook bij mocht zijn, heeft ook een lezing gehouden over opwekkingen. En ik werd daar diep door getroffen, door wat Leen van Valen allemaal deelde. En hij citeerde toen ook uit dit boekje Geestelijke Opleving in Holland, geschreven door Johannes de Heer. En het gaat over wat God heeft gedaan in Nederland in 1906, 1907... ook rondom de opwekking die toen in Wales is uitgebroken. En dat was trouwens ook wereldwijd een periode van enorme opwekking. Je ziet dat God soms in bepaalde jaren ook wereldwijd ineens op verschillende plekken bijzondere dingen doet. En dat gebeurde toen in Wales en het gebeurde in Noord-Korea en het gebeurde in Los Angeles. En het gebeurde in Pyongyang in Korea en ook in Nederland. In Nederland zijn toen ook heel bijzondere dingen gebeurd. En ik wil gewoon een paar gedeeltes voorlezen. Dat betekent dat ik niet in de camera kijk, dus dat het misschien wat moeilijker is om te luisteren. Maar dit zal jullie boeien, want het is zo mooi om hiervan te lezen. En het is zo verfrissend, zo verblijdend ook om hiervan te horen. Dit gaat over wat God toen deed in Groningen bijvoorbeeld. Wondervolle daden van God hebben onze ogen in Groningen aanschouwd. Wie had het zo durven denken? Ik niet. Dit is dan een verslag van een andere dominee. Niet alles wat in het boekje staat heeft Johannes de Heer geschreven, maar hij haalt aan wat andere voorgangers hebben geschreven van die tijd. Want zwaar beknellend was er de geestelijke atmosfeer. Er hing een koude, ongezonde mist. Men werd er huiverig van, men kreeg een koortsig gevoel, zoiets als wanneer de griep u geniepig overvalt. Maar de zon der gerechtigheid brak door, die heerlijke zon met genezing onder zijn vleugelen. En toen die doorkwam, verteerden de nevelen. Het werd licht, er kwam warmte. Er werd zegen, grote heerlijke zegen ervaren. En in dat vriendelijke licht ging het zingen als vanzelf. En vrolijk klonk het. De rechterhand des Heren is verhoogd, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Amen, zo luidde het jubelende antwoord. Dit is van de Heren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wanverhoudingen onder kinderen van God werden opgeheven. Aanstootstenen werden opgeruimd. Broederbanden werden nauwer aangehaald. Het is een beetje ouderwetse taal, maar je begrijpt wat er bedoeld wordt. Dat men zich werkelijk bij vernieuwing, en ik zou erbij willen zeggen bij verbetering aan de Heren gaf, bleek hieruit dat men zich ook aan elkaar gaf. Bij vernieuwing werd het apostolisch vermaan in beoefening gebracht. Neem elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Aanvaard elkaar zoals Christus ons ook aanvaard heeft. En toen kon de zegen van de toebrenging van onbekeerden niet uitblijven. Nooit vergeet ik de nasamenkomst van de laatste avond. Nauwelijks was men begonnen om met een enkel inleidend woord te openen. Of daar zag men hier één op de knieën zinken. En daar zich een ander buigen en verderop zich één voor God in het stof werpen. En voor er een kwartier verlopen was, zag men over de hele lengte van de concertzaal groepjes mensen voor God geknield. Het werd een bidden, een smeken. Een worstelen, een belijden van zonde. Een loven en danken voor de vrede die men had gevonden in het bloed des kruisers. Een prijzen van God voor het breken van de zondeketenen. Een verheerlijken van de sterke verlosser voor de bevrijding uit de macht van de duisternis. En overbrenging in Gods wonderbaarlijke licht. De laatste bijeenkomst in de hervormde kerk was een ernstig slot van deze conferentie. Aangrijpend waren de getuigenissen. Ontroerend de liederen. De Heilige Geest verheerlijkte God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De reddingslijn werd uitgeworpen. Tientallen bekommerden kwamen tot de Heer Jezus. Halleluja. De laatste nasamenkomst werd gelegenheid gegeven tot het uitspreken van ontvangen zegeningen in deze driedaagse conferentie. Met tranen van dankbaarheid stond de een na de ander op om in korte woorden te getuigen van het ontvangen heil in deze dagen. Aangrijpende verzoeningen hadden plaats tussen zusters en zusters, broeders en broeders. Het werd één jubel, één dank, één lof aan de Heere voor zijn grote weldaden in deze dagen geopenbaard. Deze laatste vergadering werd staande bij monden van de predikanten vastgesteld de stroom van zegeningen te laten doorvloeien door bidstonden te houden en verder alles te doen wat dienstbaar kan zijn voor het grote werk des Heren. Stroom van zegeningen. Twee kenmerken. Ten eerste, of eigenlijk drie kenmerken die ik hieruit zou willen noemen. Ten eerste, verzoening met elkaar. Dat mensen weer door één deur kunnen. Dat mensen naar elkaar toe lopen en zeggen, het spijt me, wil je me vergeven? Ik ben verkeerd geweest. Dit had ik niet mogen doen. Niet mogen zeggen. Elkaar aanvaarden. Over kerkmuren heen. Niet langer elkaar verketteren. Niet langer elkaar afwijzen. Maar dat er hechtheid, eenheid ontstaat. De Heilige Geest geeft eenheid onder de kinderen van God. En ten tweede dat er een worstelen is en een belijden van zonde, wat ik al zei. Dat aanstootstenen opgeruimd worden, dat dingen in het licht gebracht worden. Dat er maar de nadruk ligt op het ontvangen heil. De nadruk ligt niet op zonde en veroordeling en schuld en verdoemenis. De nadruk ligt op, ja, de zonden komen aan het licht, maar gelijk ervaart men die genade, die stroom van genade. Tientallen bekommerden kwamen tot de Heer Jezus, dat zondaars tot Christus komen. Dus heiligen, ik bedoel christenen, die reinigen hun hart en die worden vernieuwd. En ongelovigen die ook bekommerd zijn, die komen tot Jezus. Dat zijn de drie kenmerken. Verzoening met elkaar, persoonlijke schuld en zondebelijdenis. En ongelovigen komen tot de Heer Jezus. Laat me nog voorlezen wat er bijvoorbeeld in Breda gebeurde in die jaren. Ik val even binnen. Ik lees niet alles, anders wordt het misschien te lang. Maar luister naar deze woorden. Die morgen was het hoogtepunt in de hele conferentie. Ik herinner mij ook niet ooit zo'n bidstond te hebben bijgewoond. Onwillekeurig dacht ik aan Handelingen 2. Waar ons de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven. Op die morgen is de Geest in vurige stromen neergekomen. En het was alsof God in eigen persoon tot de vergadering kwam en zei: jullie hebben tot mij geroepen. Welnu, hier ben ik. En ik zal jullie bekendmaken wat de hindernissen zijn die mij beletten om jullie te zegenen. Dat vind ik zo mooi. De Heere zegt: jullie hebben tot mij geroepen. Hier ben ik. Ik ben in jullie midden. En ik zal jullie nu bekendmaken wat de hindernissen zijn die mij beletten om jullie ten volle te zegenen. Er zijn op die morgen dingen aan het licht gekomen die altijd in de diepste schuilhoeken van het hart verborgen waren geweest. Wij sidderden bijna voor ieder gebed dat begonnen werd, omdat de meest ongewone belijdenissen werden gehoord. Een broeder staat op in de volle vergadering en zegt: o God, ik kan niet langer uithouden het te verzwijgen. Ik ben een dief, ik heb geld dat u toekwam, heb ik u onthouden. En toen aan het einde van de samenkomst werd bekendgemaakt dat het tekort nog ongeveer 60 gulden bedroeg, was het opnieuw deze broeder die uitroept: nu, dat zal ik geven, want zoveel heb ik God onthouden. Niemand had meer de moed om onoprecht te zijn. De majesteit van de alwetende woog zwaar op de vergadering en onwillekeurig bogen wij ons hoofd, zoals Elia op de Horeb, in de tegenwoordigheid van God. En terwijl zulke dingen gebeurden in de bovenzaal van het gebouw Irene, was de geest ook elders bezig. Een dame, die nooit van Christus als de verzoener van de zonden had willen weten, staat op de tram te wachten en terwijl ze daar staat, komen haar ineens al de zonden en verkeerdheden die zij gedurende haar hele leven had gedaan voor de geest. En terwijl zij beangst en ontzet door dit plotselinge licht van God bijna geen raad weet, komen haar de woorden van de heiland te binnen. U gelooft in God, gelooft ook in mij. En in de tram stort zij haar hart voor God uit en geeft zich aan hem over. Zo schitterend. Dat in de samenkomst waar ze bij elkaar zijn gekomen, waar christenen in kerken en concertgebouwen en in allerlei gebouwen bij elkaar komen om met elkaar God te zoeken. En waar Gods geest neerdaalt en zonden beleden worden en mensen terugkeren naar de Here. En er enorme vreugde komt in de harten van velen. En ze met elkaar een jubelend lied zingen over de overwinning van Jezus. Is er een vrouw die gewoon ergens in de stad op de tram staat te wachten. En de geest werkt ook daar ineens voor deze vrouw die nooit van een evangelie van verzoening door voldoening heeft willen weten. Die Jezus als verzoener van onze zonden tot dan toe onzin had gevonden. Maar in één keer door Gods geest ziet ze haar overtredingen en zonden. En ze komt onder die heerlijke overtuiging van zonde. En dan hoort ze het woord van Jezus dat ze in hem mag geloven. En ze stapt die tram binnen en in de tram geeft ze haar hart aan Christus. Dat is opwekking. Ik las een ander verslag van, ook in ditzelfde boekje, dat in een dorp waar dan ook bijzondere dingen van God gebeuren, dat er een samenkomst is geweest en dat een van de mensen naar huis loopt en dan kijkt hij naar binnen en dan ziet hij een vrouw die gewoon in haar keuken staat en die staat in haar keuken en die huilt en huilt omdat ze zo onder overtuiging is gekomen van haar afdwalen, maar ook is teruggekeerd tot Jezus, gewoon terwijl ze bezig is met haar werkzaamheden in huis. Vindt dit werk van Gods geest plaats in het hart van deze vrouw ook? Want God bewoog ook in dat dorp op dat moment, in die tijd. Het gebeurde, deze dingen gebeurden. Dit is wat opwekking is. Zo mooi. Over wat er gebeurde in Meppel, een plaats waar ik zelf heb gewoond, waar ik heb gediend als voorganger. De kerk waar hierover gesproken wordt, die ken ik. Ik was niet de voorganger in die kerk, maar ik ken dat kerkgebouw, wat ook daar gebeurde. Dus woensdagmiddag hadden we een heerlijke bidstond, vele beleden zonden van nalatigheid, liefdeloosheid, kleingeloof, eigen gerechtigheid. En baden voor zichzelf en voor anderen. Het bidden werd smeken, worstelen met God. Is het te verwonderen dat hij die bid ontvangt? De middag was een gezegende heiligingsbijeenkomst. De heiland was in het midden van zijn discipelen, bestraffend, vermanend, versterkend, bemoedigend. Was de opgestane heiland aanwezig om te helen de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. In de navergadering kwamen mannen, vrouwen, jongelingen, jonge dochters met gebroken harten tot de Heer Jezus. Blijdschap in de hemel, jubel bij Gods volk op aarde, vrede in de harten van de gehoorzamen. En dan zegt een dominee, het was niks geen opwinding. Het was alles geestelijk, nuchter. Elkaar vasthouden en daardoor ook zelf vastgehouden worden door de Heer. Dat vind ik ook zo mooi. In tijden van opwekking, gaan christenen de betekenis ervaren van, ik ben in de handen van de Heer. Veilig in Jezus' arm. Je wordt als het ware door een genadestroom word je meegenomen, totdat je terechtkomt in de armen van de heiland. Vastgehouden wordt door de Heer. Ik ben veilig in Jezus' armen. Wat er ook gebeurt, wat er ook in de omstandigheden van mijn leven gebeurt. In welke crisis we ook terechtkomen. Ik ben in Jezus' armen. Veilig in Jezus' armen is niet bedoeld alleen voor in de hemel. Veilig in Jezus' armen is bedoeld voor hier en nu. Hij houdt mij vast. Christ will hold me fast. Ik ben van hem. Dat is wat opwekking is. En deze dominee die zegt, men ziet nu de Heilige Geest. Wat kan ik mijn arbeid nu opgewekter doen dan vroeger? Nu ervaar ik dat er velen zijn die voor mijn arbeid bidden. En wat is er een danken bij velen? In één woord, er is een biddende en dankende kring in Meppel gekomen. En daardoor ook een blijmoedig werken in de wijngaard des Heren. Nou, dat is waar ik ook voor bid. En ik ken dat ook. En ik bid dat dat nog weer veel sterker mag worden. Ik ken zoveel collega's die worstelen, die het moeilijk hebben, die hun arbeid niet met vreugde doen. Ik ken zoveel collega's die van kramp tot kramp gaan. En ik ken het ook uit mijn eigen leven. Ik heb ook perioden gehad dat ik van kramp tot kramp ging, zowat. Maar Gods bedoeling is niet dat we van kramp tot kramp gaan, maar van kracht tot kracht. En dat we in tijden terecht zullen komen dat we ook als dienaren van de Heer, in het werk van de Heer, ook in het kerkelijk werk, in het geestelijk werk, in het leiden van ons christelijke leven en in het uitoefenen van onze bedieningen, dat wij kunnen zeggen, ik kan het zoveel opgewekter doen dan vroeger. Het is zoveel lichter geworden. Het is zoveel makkelijker geworden. Er is zoveel meer kracht en zalving van God. Er is zoveel meer gebed en daardoor gebeurt er zoveel meer. Dat is wat opwekking is. En daardoor kunnen we blijmoedig in de wijngaard van de Heer kunnen wij staan. Nou, een laatste citaat wat ik wil voorlezen uit dit boek is. En dat vond ik ook zo mooi. Dat er op een gegeven moment. Laat me dit nog voorlezen. Een broeder schrijft. Het heerlijke nieuws dat ik u kan melden is dat de stroom gedurig doorvloeit. Overal. In Heiligerlee. In Winschoten, in Blijham, in Groningen enzovoort, zien we een heerlijk ontwaken. Er komt biddende begeerte om meer te mogen ontvangen. In verschillende plaatsen, dorpen en gehuchten verlangt men naar opwekking. Halleluja, er zijn de laatste weken tal van zielen tot de eiland gekomen, hier in het noorden. Gods volk komt in vernieuwde toewijding. En dan deze zin, die sprong er voor mij uit. En dat is ook voor jou vanmorgen, zou ik tegen je willen zeggen. Het is tegenwoordig de moeite waard om te leven. Wat een heerlijke zin. Soms twijfel je misschien of het de moeite waard is om te leven. Soms is de strijd des levens je misschien echt zwaar gevallen. Soms dan vraag je misschien wel af of het leven de moeite waard is. Maar we zingen in dat ene lied, omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. En het leven is het leven waard omdat hij leeft. En in tijden van opwekking ga je dat helemaal weer beleven. Het is tegenwoordig de moeite waard om te leven. De moeite die het leven met zich meebrengt is het volledig waard. Want God is in ons midden. Christus is bij ons. En we ervaren zijn overwinning. We ervaren zijn kracht. En we verblijden ons in hem. En er is een loflied in ons hart. En daarom kan ik alle moeite van het leven kan ik aan. Want Jezus Christus leeft en wij met hem. Dat is opwekking. Dat mensen wij en dan... Dan, dat geeft toch ook een gebed in ons hart. Hè? Als wij beseffen hoeveel mensen niet ervaren dat het leven de moeite waard is. Hoeveel mensen zijn er niet die eigenlijk diep van binnen zeggen, het hoeft van mij niet meer. Ik weet niet of ik het nog wel wil allemaal. Ik weet niet waar mijn hoop is. Ook in deze tijd van crisis, als deze ziekte rondgaat en veel slachtoffers maakt, dan zie ik hoeveel mensen echt bang worden en echt soms wanhopig worden en depressief worden van de lockdown, het niet elkaar kunnen ontmoeten nu. We zitten in een moeilijke situatie. Zoveel mensen zeggen niet diep van binnen, ik vind het allemaal de moeite waard. Die strompelen voort, die sukkelen voort. Zoveel mensen ervaren helemaal geen toestand van opwekking. Maar God wil dit geven. Het is tot eer van hem dat dit gebeurt. Het is tot eer, tot meerdere glorie en eer van onze heiland. Dat dit geestelijk leven er is. Dat deze stromen van zegen uitgestort worden. Daarom mogen wij bidden met een heilige onbescheidenheid. Heren, geef het opnieuw. Opdat veel meer mensen zullen zeggen. Ja, nu weet ik weer dat het leven de moeite waard is. Ik kan de moeite veel meer aan. Want ik wandel met Jezus. Ik wandel met de heiland. Hij is erbij. God is bij mij. En niets kan mij ooit meer scheiden van zijn liefde. Ook niet de benauwdheid. Ook niet de verdrukking. Ook niet de honger. Ook niet het lijden. Ook niet deze ziekte. Zelfs niet de dood kan mij scheiden van Gods liefde. En dan is toch alles de moeite waard. Helemaal de moeite waard. Vanwege de glorie die God ons geeft. Dat is wat opwekking is. Nou, een paar opmerkingen over persoonlijk ontwaken, voordat we zometeen ook nog in een panel met Leander en mijzelf wat vragen zullen kunnen beantwoorden. Hoe zit het met persoonlijke opwekking? Wat kunnen wij doen? Welke weg zullen wij gaan? Nou, het begint met verlangen. En ik hoop dat wat we vanmorgen met elkaar bespreken en wat ik met jullie heb gedeeld en ook als ik heb voorgelezen van dit boek, je kan dit trouwens in PDF aan je sturen. Ik heb dit genoemd in een nieuwsbrief oktober vorig jaar en we hebben het echt aan vele tientallen mensen hebben wij dit boekje gestuurd. Als jij als student van Philadelphia dit boekje helemaal zou willen lezen, vind je dit een geweldig mooi voorbeeld van een echte opwekking die zelfs in ons land heeft plaatsgevonden. Dan stuur ik het je graag op. Je kunt mailen naar oscar.lohuis@gmail.com. En dan stuur ik het je op. Maar ik hoop dat wat ik heb gedeeld met je vanmorgen, met jullie, dat verlangen heeft gegeven. En bij mij wakkert het mijn verlangen ook weer aan. En dat is verlangen naar de Heer. Nogmaals, die verlangen naar opwekking. Ja, natuurlijk ook, maar dat is ten diepste een verlangen naar de Heer. Wat kunnen wij doen? Nou, misschien moeten we ook weer terugkeren naar de Heer. Misschien moeten we gewoon weer komen tot de loutere en de eenvoudige toewijding aan Jezus. Misschien zijn we afgedwaald. Misschien moeten we belijden dat we te veel gebedsloos zijn geworden. Dat we te veel ons hebben laten opslokken door alle verplichtingen en verantwoordelijkheden en klusjes en e-mails en sociale media en gewone sociale contacten. Misschien dat God ook wel deze tijd geeft. En misschien dat deze tijd van sterk verminderd sociale contacten. We kunnen niet naar verjaardagen. We kunnen niet naar vergaderingen. We kunnen niet naar feestjes. We kunnen niet naar evenementen. We hebben geen conferenties. Weet je, we zijn veel meer nu thuis. Maar misschien is ook wel een gelegenheid om terug te keren naar de Heer. Door minder gebedsloos te leven. Door meer een leven van gebed te leiden. Een gebed bij elke stap. Om de Heer te zoeken in gebed. Dat ons hart meer aan Hem verbonden zal zijn. Dat God deze crisis gebruikt om ons meer aan Hem te hechten. Dat we Hem meer lief hebben. Wat kunnen wij doen? We kunnen ons laten inspireren. Lees boeken over opwekking. Lees biografieën van mannen, vrouwen die een voorbeeld voor ons zijn. Maar bovenal, lees je Bijbel. Lees in de Bijbel. Weet je, zonde houdt je af van het lezen in de Bijbel. Als je een zondige weg gaat, dan komt die Bijbel steeds meer op de achtergrond. En dan heb je ook geen verlangen meer. En dan vind je het een verplichting om in die Bijbel te lezen. Maar als je in die Bijbel gaat lezen, dan houdt dat je weer weg van de zonde. En dan krijg je de smaak weer te pakken. En dan ga je weer ervaren hoe zegenrijk dat is. En dan, weet je, dan gaat je hart zeggen, geef mij dat woord. Geef mij dat woord dat mij de weg naar de hemel wijst. Geef mij dat woord dat mij God openbaart en mijn Christus laat zien. Ik verlang naar Jezus. En daarom lees je in de Bijbel. En je zult niet teleurgesteld raken als je tijd neemt om in de Bijbel te lezen. Misschien is het goed om een Bijbelleesrooster te hanteren, waardoor je in 1 of 2 jaar door de hele Bijbel heen leest. Dat helpt je om de hele Bijbel te lezen. Bijbelleesroosters helpen je hem ook om verschillende plekken in de Bijbel te lezen. Zodat je niet 2 maanden lang alleen maar Leviticus, Numeri, Deuteronomium en Jozua en Richteren leest. Maar dat je op verschillende plekken in de Bijbel leest en toch door de hele Bijbel heen komt in een jaar tijd. Maar neem de tijd. Bouw bepaalde gewoontes op. Sommige zijn uiterst gestructureerd. Mijn vrouw zit elke morgen om 7 uur op de bank. Elke morgen neemt ze de tijd en dat is voor haar zo gewoon en dat vindt ze de fijnste tijd van de dag. En ik zie wat het met haar doet. Mijn vrouw is heel gestructureerd, ik ben minder gestructureerd, maar ik heb wel een bepaalde discipline. Maar ik heb andere gewoontes dan mijn vrouw en zo hebben wij ieder onze eigen gewoontes. Maar zorg dat jij jouw gewoonte hebt om in die Bijbel te lezen. Laat je er niet van weerhouden om deze stille tijd, op de een of andere manier die stille tijd met God te hebben, zijn aangezicht te zoeken. En steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik zal niet wankelen. Je houdt hem voor ogen door ook in de Bijbel te lezen. Wat kunnen wij doen? We kunnen elkaar opzoeken. Dat kan nu niet fysiek. Maar we kunnen elkaar wel opzoeken door elkaar te bellen. Met elkaar via WhatsApp videocontact te hebben. Of in grotere groep met de middelen die we hebben om toch de band met elkaar gestalte te geven, ook in deze tijd. Want opwekking is altijd ook iets gezamenlijks. Wat ik al zei, in tijden van opwekking ontstaan er netwerken. Er ontstaan netwerken door de geest geleid, waarin broeders en zusters elkaar tot zegen zijn. Elkaar zonde belijden, elkaar hun zwakheden en kwetsbaarheden met elkaar delen. We hebben het nodig dat we met elkaar optrekken. We kunnen niet in ons eentje opwekking meemaken. Ja, dat kan. Je kunt een persoonlijke individuele herleving meemaken, maar dat zal geen stand houden als we niet met elkaar optrekken. Dus bouw aan een netwerk. Bouw aan sociale contacten. Bouw aan betekenisvolle relaties. Zorg misschien dat je 2 of 3 of 1 iemand anders hebt. Of een paar, een huddel. Of een groepje, of een netgroepje, of een kring, hoe je het ook wilt noemen. Maar een paar mensen in je leven met wie je open en eerlijk kan zijn. Zoek broeders en zusters op die voor jouw geestelijk leven tot zegen zijn. Sommige mensen zijn tot zegen van je wandel met de Heer. Die mensen heb ik ook zo nodig. Er zijn mensen in mijn leven die mij in mijn wandel met de Heer tot rijke zegen zijn. En als ik met ze praat, dan gebeurt dat gewoon. Dus zorg dat je in contact blijft. Dat we connecten met elkaar. Ondanks de beperkingen die we nu meemaken. En dat we elkaar aanvuren. Dat dit verlangen naar God, dit verlangen naar de Heer, dat dat aangevuurd wordt ook door met elkaar op te trekken. Bekeer je van je zonde. Maak ernst van het strijden tegen de zonde. Als er dwaalwegen zijn, als er zonden zijn, laat het er niet bij. Laat het niet gebeuren. Niemand van ons is zonder zonde. We worstelen allemaal, we hebben allemaal een strijd te voeren. We hebben allemaal zwakte. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. En niemand van ons is volmaakt. Maar geef niet op in die strijd. Geef niet toe. Maar leg het af. Leg de zonde af. En keer ook wat dat betreft terug naar de Heer. En het zal je goed doen. Het zal je echt goed doen als je dat doet. Wat kunnen we verder doen voor persoonlijke opwekking? Ja, er is 1 ding wat ik niet genoemd heb. Maar goed, daar heb ik ook geen tijd meer voor. En ik heb daar op dezezelfde plek de studiedag die we in januari. Heb ik daar kort in de middag over gesproken. Ook geen opwekking zonder Israël. En daar wil ik ook mee afsluiten. Van wat kunnen wij persoonlijk doen? Het is ook zo belangrijk. Ik zei al dat uit de beweging van het Revij al die Israël-organisaties zijn voortgekomen. En ik zie een verband daartussen. Ik ben ook nauw betrokken bij Israël. Ik heb net een boek geschreven over Israël. Zegen door Israël. En ik ben zo blij dat ik zoveel mensen horen die daar echt door gezegend worden. Want er is een verband tussen Israël zegenen en gezegend worden. En ik geloof ook dat wat we meemaken in Europa met de ontkerkelijking en het gebrek aan opwekking en de secularisatie en het geestelijk verval wat plaatsvindt in ons deel van de wereld niet losstaat van wat er met het Joodse volk is gebeurd. Dus het laatste wat ik zou willen noemen is, wat kun je persoonlijk doen? Bekeer je van de vervangingsleer. Bekeer je van hoogmoed ten opzichte van Israël. Verdiep je in Israël. De Bijbel is Israël. De vroege gemeente is Israël. Zelfs het Nieuwe Testament is bijna een en al Israël. Besef je verbondenheid met Israël. Dat we geënt zijn op die edele olijf. En dat we deel hebben aan de sappen van die edele olijf. De vettigheid en de sappen van de edele olijf. Ook dat is leven. Ook dat is opwekking. Ook dat is vernieuwing. En ook daar is een wereld te winnen. En er zijn andere dingen die we ook persoonlijk kunnen doen. Maar nogmaals, het begint allemaal met verlangen. En ik hoop dat je vanuit dit verlangen vanaf nu een andere weg zult gaan. Dat je tot nu toe gegaan bent. En dat we met elkaar zegen van God mogen ervaren. Doordat Hij ons bezoekt. En verrast op bijzondere wijze. Ook in de tijd die voor ons ligt. Tot eer van zijn naam. Amen.